Ik heb altijd gedacht dat wat we hier voor de Heer doen, zullen we in de toekomst gewoon blijven doen. Dus dat is belooft niet veel goed, Boersma. Met één uitzondering, we hopen dat we van al die apparatuur af zijn daar. En zo hebben we vanmorgen de verbinding gezien tussen Genesis 1 en wellicht 3, maar in elk geval Genesis 1. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En Hebreeën 2 anderzijds, met daartussenin Psalm 8, waarin zo simpelweg gezegd wordt, die mens uit Genesis 1 is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En het wordt natuurlijk ook op andere plaatsen herhaald. Het is het centrale thema van de schrift en het is tegelijkertijd de basis voor het evangelie en de Bijbelse boodschap als zodanig. Ik zou het bijna zeggen vanzelfsprekend. Daar hebben we lang niet alles over gezegd. Dat kan natuurlijk ook niet in zo'n korte tijd. Maar ik wil u toch een paar andere schriftplaatsen voorhouden in dat verband. Niet om volledig te zijn, maar wel om de belangrijkste genoemd te hebben. En in de eerste plaats zou ik dan natuurlijk moeten noemen de triomfantelijke woorden in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3. U wordt geacht die al lang uit uw hoofd te kennen trouwens. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3, waar op gelijke wijze heel de Bijbelse historie wordt samengevat. Maar nu wordt gesproken vanuit de positie van een opgestane Christus. Waar gezegd wordt dat God veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft. Dat is vers 1 van Hebreeën 1. God heeft voortijds, dat wil zeggen in het verleden, vele malen. Nou ja, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel in elk geval. En op vele wijze, want niet alleen verbaal, maar ook op andere wijze, sprak God tot de voorgaande generaties. God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar diezelfde God heeft in deze laatste dagen, de term deze laatste dagen is in elk geval van toepassing op de dagen sinds de eerste komst van Christus. En laat ik er maar meteen bij zeggen, heel de uitdrukking laatste dagen is van toepassing eigenlijk op wat ik mijn gemakshalve noem de laatste 3000 jaar van heel de heilsgeschiedenis. Ik bedoel de 3000 jaren zo ongeveer dan afgerond gerekend vanaf de eerste komst van Christus tot aan de jongste dag. Want dat heette nou eenmaal in de Bijbel de laatste dagen, dat heet in de Bijbel de eindtijd of hoe dat maar wezen mag. Dat wij die term gebruiken buiten Bijbels verband, ja, dat is begrijpelijk. Maar ik wil er af en toe wel op wijzen wat de echte betekenis is. En deze laatste dagen onderscheidt zich van die laatste dagen, logischerwijze, doordat deze laatste dagen verlopen sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. En die laatste dagen, bij wijze van spreken, zijn de dagen die verlopen vanaf de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag. Die heb je toch, hè? Daarna zijn er allerlei mensen geweest die hebben dat door elkaar geroerd. En denken dat we leven in de dagen vanaf de komst van Christus tot aan de jongste dag. Maar dat is onnauwkeurig. We krijgen eerst de wederkomst nog. En daarna pas de jongste dag. En er zit heus nog een vol millennium, nog iets meer zelfs, tussen. Volgens de Bijbel zelf, als je mij vraagt. Maar goed, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, heeft gesproken, wil niet zeggen dat hij ermee opgehouden is, maar het wil zeggen dat hij ermee begonnen is en er nog steeds mee voortgaat. Kan ik allemaal nou niet uitleggen, maar dat is nou helemaal de betekenis van zo'n formulering, die wellicht wat ongelukkig is in zo'n vertaling. Maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Er wordt een heleboel mee gezegd. Dat betekent dat deze Zoon van God inderdaad de grote profeet is, wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd. En hoewel we nog maar weinig gezegd hebben van de week, eigenlijk hebben we het daar al over gehad. U weet wel, die profeet als Mozes, die komen zal. Die profeet, dat is hem. Naar hem zou men horen en wie niet naar hem hoort zou uitgeroeid worden. Hoezo onsterfelijkheid der ziel? Dat klopt dus ook al. Weet u nog, dit komt, al die dingen zitten in zo'n uitspraak alweer opgesloten. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Het impliceert misschien niet meteen, maar het blijkt toch zo te zijn dat geïmpliceerd wordt dat er geen andere profeten zijn in onze dagen. Dat is namelijk ook zo. Er zijn geen andere. Nadat God door de profeten gesproken heeft in het verleden, spreekt hij in deze dagen alleen nog door de Zoon. En niet aan de buitenkant. Bedoel ik, niet als iemand, een profeet die hier over de aarde wat rondzwerft enzovoorts. Integendeel, hij spreekt door de Zoon rechtstreeks tot u en tot mij. Daar merkt u ook verder misschien maar weinig van op het moment dat het gebeurt. Maar ik kan u verzekeren op grond van de schrift dat het gebeurt. Want het is die profeet, de Heer Jezus Christus, die ons rechtstreeks aanspreekt. Dat is ook de reden, dat hou ik mezelf altijd heel duidelijk voor. Dat is de belangrijkste reden waarom mensen dikwijls zo verschrikkelijk hevig protesteren. Het zij positief, het zij negatief, als ze geconfronteerd worden met Bijbelse waarheid. Dat is heus niet omdat ik dat zeg, want wie ben ik? Maar omdat het in de praktijk gaat om woord van God wat rechtstreeks van God tot hen komt. En tot u dus ook. Ja, precies. Ja, het geldt voor u hoogstpersoonlijk net zo goed. Zo gaat dat. Want de Heer zelf zou tot ons spreken. Hij zou ons leiden enzovoort. En hij zou dat doen via ons hart, via de inwendige mens. Daar gaat het om. Dat is wat hier staat. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Voor degene die dachten dat het alleen een historische figuur is. Ik moet u zeggen, wanneer wij spreken of denken aan het werk van Christus... Laat ik zeggen, dat is makkelijker. Als ik denk aan het werk van Christus en die term komt voorbij, denk ik niet aan zijn dood en opstanding in de eerste plaats, maar dan denk ik aan zijn tegenwoordige werk. Dat het in de praktijk niet zoveel voorkomt dat men daar aan denkt, komt gewoon omdat men geen idee heeft van dat tegenwoordige werk van Christus. Ik luisterde laatst naar de radio en daar wisten ze alleen te vertellen dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Eén keer van de week dan de uitdrukking, maar even deze... Deze sobere wijze. En dan denk ik altijd, ja, als je nou niet meer weet dan dat, dan kom je niet zo ver. Het is wel Bijbelse waarheid, natuurlijk. Maar dan, vraag het maar aan een gelovige, in het algemeen zo, hè. Wat betekent de Heer voor u? Ja, hij is voor mijn zonde gestorven, dat is lang geleden. En wat de toekomst betreft, ja, dan gaan we naar de hemel, weet u wel. En daartussenin, ja, daar gaat het nou juist over, daartussenin. Want dat is vandaag, dat is het enige wat echt telt, toch, in ons leven. Vandaag. En daar gaat het om, wat hij vandaag doet. Hij spreekt tot ons. Ik hoef het u natuurlijk weer niet te zeggen, wij zijn ermee bezig. Wij geven hem ook de gelegenheid om dat te doen. Toch, we komen daartoe bij elkaar ook. Niet dat het noodzakelijk is meteen, maar wel wenselijk, dat zeg ik er meteen maar achteraan. En we doen de schriften open, verdiepen ons daarin. Het is zijn woord, van hem afkomstig, spreekt over hem. En dat woord is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is de enige kracht Gods tot zaligheid bovendien. Voor zover er anderszins sprake is van kracht Gods... leidt het niet tot zaligheid. Het gaat alleen om dit woord. En wat gaat om kracht van mensen... dat leidt überhaupt niet tot zaligheid. Ik begrijp ook nooit waarom velen... ook gelovigen zich dikwijls generen voor de Bijbel. Het is de enige kracht die er is. Die werkzaam is, die telt. Die wat betekent in ons leven. En dus zei de apostel Paulus ook... want ik schaam mij des evangelies... En voor een fatsoenlijke tweede naamval hoef je ook niet te schamen, want taalkundig staat het op een hoog niveau, hoor. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Romeinen 1:16. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Soms denk ik dat zelfs evangelisten zich schamen voor het evangelie. En weigeren de Bijbel te citeren, letterlijk. Weigeren Bijbelse uitdrukkingen te gebruiken en hun eigen... uitdrukkingen en gelijkenissen ervoor in de plaats stellen, gewoon uit jam voor dat woord dat ons zalig zou maken. Maar zo werkt het niet. Het gaat echt alleen om de Bijbel. Dat hoeft niet noodzakelijk in een klassieke vertaling, zeg ik er dan meteen bij. Maar niettemin, het gaat om het woord Gods, deze Bijbelse boodschap. En bij voorkeur zo letterlijk mogelijk. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En doet dat nog, is de betekenis van... De formulering. De Zoon namelijk, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Eigenlijk, God heeft deze Zoon door wie hij nu spreekt gesteld tot erfgenaam van het heelal. Dat moet ook duidelijk zijn. En daarna, door welke hij ook de eeuwen, want dat staat er echt, aionen, gemaakt heeft. Dat wil zeggen, er staat niet eens dat God door hem de wereld geschapen heeft. Dat mag dan zo zijn, maar het staat hier in elk geval niet. In dit vers wordt gezegd dat door die zoon, dat God door die zoon ook de wereldgeschiedenis en daarmee de heilsgeschiedenis inhoud geeft of bestuurt. Het gaat niet om de kosmos, de stoffelijke wereld of is dat de schepping, hemel en aarde. Het gaat om de aion, namelijk om de eeuw, om de gang van zaken in die wereld. Dat wil zeggen dat God de hand heeft in de geschiedenis als zodanig. En ik bedoel niet zozeer de algemene geschiedenis, weten we wat we op school leren, 80-jarige oorlogsslag in Nieuwpoort en er was nog wat, Bonifatius, ja, nou goed. Daar gaat het niet over, het gaat om de heilsgeschiedenis uiteraard. De uitwerking van het plan Gods. Ik zal het nog één keer zeggen, de Engelse variant van de termen, his story. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft. Ik weet ook niet of het etymologisch verantwoord is, maar de Engelsen zeggen, history is his story. De geschiedenis, de historie is zijn verhaal, zijn geschiedenis. Gaat maar overheen, het gaat om het werk Gods. Door de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat is wat hier staat. God werkt een plan uit. Hetgeen dan ook in de volgende hoofdstukken uitgebreid wordt toegelicht. Maar er staat dan over die zoon die God gesteld heeft en door wie hij spreekt. Dat hij is, vers 3, want ik neem maar eerst de tussenzinnen. Dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En heerlijkheid in de Bijbel is altijd ook synoniem met licht. God zelf is licht. En in hem is gans geen duisternis. Enzovoort. Wij weten dat God licht is, schrijft Johannes later. Ontleent trouwens aan het Oude Testament. Maar waar het gaat om de uitstraling van dat licht en van die lichtbron, zegt de Bijbel dat Jezus Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar waar dat licht ergens naartoe gaat en eventueel u en mij bereikt, hebben wij van doen met het afschijnsel van Gods heerlijkheid en dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. Daar waar God zich bekend maakt, waar hij zich openbaart, daar waar hij iets doet, waar hij werkt dus, heeft men van doen met de Heer Jezus Christus. Met de Zoon Gods. En voor de Hebreeën onder u, Zoon, het Hebreeuwse Ben, betekent nou eenmaal bouwer. Het is in het begrip opgesloten. De Zoon Gods is de bouwer Gods. Hij is zijn uitvoerder. Hij geeft gestalte aan het werk Gods. Dat is een van de redenen waarom hij zoon heet. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daarna, nog steeds vers 3. Hij is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen, zegt de NBG, geloof ik. Dat wil zeggen, Christus geeft gestalte aan het wezen Gods. Dat is ook niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Waar het over gaat is over een onzienlijke God, dat is de Bijbelse term, een onkenbare God, feitelijk, althans wat het wezen Gods betreft. God is nou eenmaal onzienlijk, bewoont een ontoegankelijk licht en kan niet gezien worden, zoals het op meerdere plaatsen in de Bijbel staat. En zodra men dan toch iets ziet, bijvoorbeeld een beeld, een afbeelding, een uitgedrukt beeld, dat is de term hier. Zodra men dus toch iets ziet en het idee is dat men God ziet, dan ziet men in feite het uitgedrukte beeld van Gods wezen en ziet men dus de Zoon. En dus de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. En als de Godheid zich vanavond bij wijze van spreken in ons midden zou vertonen, zouden wij zien Jezus van Nazareth met de littekenen in zijn handen en voeten. Meer is er niet te zien. Ik zei niet meer is er niet, ik zei meer is er niet te zien. Als God zich manifesteert, openbaar of wat dan ook, verschijnt daar de Zoon. Heb ik eens nagevraagd aan Johannes en die zei glashard, hij zei niemand heeft ooit God gezien. Sprekend over de Godheid in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En dan zegt hij, maar het staat er niet helemaal correct in de vertaling, sorry. Maar dus sta ik nou te denken, hoe staat het dan wel precies? Maar er staat dan zoiets als, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, ik geloof dat het woord zoon er trouwens niet eens staat in die tekst, maar vooruit. De enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. En dat zegt Johannes notabene terwijl hij gewezen heeft, meteen in de versen daarvoor, op Mozes, U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Hij heeft het net gehad over Mozes, van wie wij toch vele malen lezen, dat hij een ontmoeting had, ook bij meerdere gelegenheden, met God. Maar Johannes zegt, dat kan ook wel wezen, maar niemand heeft ooit God gezien. Zodat onze vraag altijd meteen is, maar wat zag Mozes dan? Nou, lees het nog maar na, het Oude Testament, wat hij zag. De achterste delen, God staat er zoiets, hè. De buitenste delen, de achterste delen. Andere gelegenheid staat er gewoon het aangezicht Gods. Gods buitenkant, wat zag hij? De buitenkant. Niks bijzonders. Als wij elkaar zien, zien we ook alleen de buitenkant. Maar niet elkaars wezen. Dat kost heel wat meer moeite om daar enig idee van te krijgen. En zichtbaar wordt het nooit. We zien alleen de buitenkant. En wat zag Mozes dus? Jehovah. Kan niet missen, want hij vroeg ook, wie is u? Hoe is uw naam? Uw faxnummer? 10565, onthouden. Maar Jehovah. En wat leren wij in het Nieuwe Testament? Met grote, in het oude al hoor. Maar wat leren wij in het Nieuwe Testament met nadruk? Oh, ga ik nou weer zeggen. Wat leren wij over de Heer Jezus Christus? Dat hij in elk geval, sinds zijn opstanding, met recht en voor altijd draagt de naam van Jehovah. Hij is dus het uitgedrukt beeld van Gods wezen. En wat Mozes zag in de tijd van de Sinai. Wel, wij kennen hem als de Heer Jezus Christus. Toen was hij nog niet Jezus, hij was niet geboren in Bethlehem, zal ik maar zeggen. Hij was niet de man van Nazareth, maar wel degelijk Jehovah. En daar gaat het maar om. En zelfs zei de Heer Jezus, eer Abraham was, ben ik. En als je het wilt begrijpen, dan ga je er maar een poosje over nadenken. Nee, ik meen het serieus. Daar heb je wat te doen. Dat is altijd belangrijk, dat je het Jezus doet. Hoe dat dan is? Nou, zo ongeveer is dat. De Heer Jezus Christus is het afschijnsel naar buiten toe van Gods heerlijkheid, van een God die licht is. Hij is het uitgedrukte beeld, een vorm dus inderdaad, van Gods wezen, Gods zelfstandigheid. En dan nog een keer hetzelfde, maar in een iets moeilijker zin. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. En ik wou er geen taalles van maken vanavond. En dus zeg ik alleen dat die kracht Gods inderdaad tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad alle dingen draagt. In stand houdt betekent dat feitelijk. En ik kan het rustig zo zeggen omdat in een andere plaats, namelijk in Colossense 1, dat ook gewoon zo staat. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Daarom laat ik me nooit gek maken over de aarde vergaat en de milieu, weet u wel. En we moeten wat nalaten in onze kinderen als het zo doorgaat. Is de aarde verdwenen voor het zover is, zal ik maar zeggen. Ik geloof daar allemaal niks van. Gat in de ozonlaag, ja hoor, het zal allemaal wel. Natuurlijk is er een gat in de ozonlaag. En we hebben dat pas kort geleden geconstateerd. Toen zei iemand, ja maar dat is al tientallen jaren geleden. Dat hebben we pas heel recent. Wie zijn wij? We hebben daar ook totaal geen ervaring mee. En soms denk ik, het gaat ons ook geen barst aan. Geen gat dus, hè. Nee, dat meen ik serieus. En te denken dat daardoor de wereld vergaat of dat het een paar graden warmer wordt, dan denk ik altijd, nou, dat is nooit weg. Ja, sorry. Nou en, we hadden het toch over natuurlijk evenwicht? Natuurlijk evenwicht hebben wij toch allemaal op school geleerd? Van die natuur maken wij deel uit. Dus wat er ook gebeurt, zou dan goed moeten gaan. En voor zover het niet zo is, want ik vind het tamelijk onzin. Maar voor zover het niet zo is, we hebben een Bijbel die zegt dat de schepper zelf deze wereld in stand houdt. Hij heeft er ook een goede reden voor, hij is nog niet klaar met zijn klus. Populair gezegd, maar daar komt het op neer. En daarna staat er heel laconiek. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En aan de andere kant staat er. En ik zag de oude hemel en de oude aarde die wegweken en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het oude was niet meer. In Openbaring, wat het maar is, 20 geloof ik. Daar gaat het naartoe. En al die andere verhalen, daar hoeft u dus niet van wakker te liggen. Dan zijn er wel dingen waarvan je beter kan wakker liggen. Dat wil zeggen dingen waarvoor je inderdaad verantwoordelijkheid draagt. Maar goed, daar hebben we het nu nog even niet over. Maar wat hier staat, is dat God door de Heer Jezus Christus, door Christus dus, de aion, niet alleen de kosmos, maar ook de aion gemaakt heeft. Dat wil zeggen, de wereldgeschiedenis bepaalt voor zijn doel en voor zover nodig uiteraard. En dat de Heer Jezus Christus bovendien de uitdrukking is van het wezen Gods. En waar wij enige maanden geleden, nou ja, een half jaartje geleden, de geboorte van de Heer Jezus herdacht hebben en dus begrijpen dat hij is mens en bovendien de juridische erfgenaam van Adam en dus de zoon van Adam. En waar wij begrijpen dat deze mens bovendien afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, begrijpen wij toch dat hij de mens is naar Gods beeld en gelijkenis? Daar gaat het om. De mens naar Gods beeld. En naar Gods gelijk. Zie, ik schep Adam. Of laat ons Adam maken. Want dat staat er echt, hè. Laat ons Adam maken naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. En wat wij dan vaststellen. Is dat dat werk Gods. Dus inderdaad in oudtestamentische tijd. In elk geval niet voltooid was. En toen zei iemand, ja, maar er staat toch, want ik heb u er al op gewezen, er staat toch, en God zag dat het goed was, het was zeer goed. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel zijn, ik begrijp wat u bedoelt. Maar je moet soms van goede wil zijn om dat te begrijpen. Ik begrijp wat u bedoelt, maar ook als iets zeer goed is, wil het nog niet zeggen dat het klaar is, en het wil ook niet zeggen dat het volmaakt is. Of zeg ik nou weer wat raars? Je kunt toch, je moet een fiets maken en je las de frame in elkaar, zou ik maar zeggen. Het was zeer goed, maar de fiets is nog niet klaar. Of je kunt een proefmodel, een prototype, kun je maken. Interessant, een prototype. En dan zeggen, nou, het is zeer goed. Maar dan moet het hele productieproces nog beginnen, hoor. Fase 1. En daarna wijs ik hem op dat in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan, fase 1 altijd van tijdelijke aard was. En nooit meer was dan een prototype. Nou, letterlijk vertaald, een voorbeeld. Zo was het toch? Nou ja, dat heeft alles met ons onderwerp te maken. Dus laat ik het maar zeggen. God schiep Adam, maar het was het prototype. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Dat wilde ik u eigenlijk straks laten zien. Want er staat in Romeinen hoofdstuk 5. Adam, welke een voorbeeld, een prototype. Welke een voorbeeld was van degene die komen zou. En wat dacht u van Abraham? God riep Abraham uit Ur der Galdeën en deed hem een belofte, of belofte, en bij nader inzien blijkt, omdat het erbij staat, dat niet zozeer de persoon van Abraham bedoeld was, maar het zaad van Abraham, waarvan Abraham dus net zo goed een voorbeeld is. En toen daar geboren werd Isaac, dan zeggen wij, ja, dat is toch zaad van Abraham. Maar de Bijbel zegt, ja, dat kan wel zijn, maar niet dat zaad van Abraham wat God in gedachten had, want dat zou pas veel later verschijnen. Een prototype. Isaac als type van Christus. En wat te denken van iemand als David, de koning uit het huis van Juda. Maar het was de Messias niet. Het was niet degene die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Dat zou pas later komen. De zoon van David. En dus David als profeet, wetende dat God iemand uit zijn lijf roept. Met uw wel, Handelingen 2, zeg ik het alweer. David wist dat hij sprak als profeet over die zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. En zo verder. Allemaal een prototype, een voorbeeld. En nu ik toch bezig ben, nemen we ook een moeilijke erbij. Voor de intellectuelen onder u, zou ik hem zeggen. Gewoon niet. Een moeilijke erbij. En toen werd de Heer Jezus Christus geboren. Ze dachten, dat is hem. Maar het was hem niet. Het was een prototype. Want hij is een voorbeeld. In zijn eerste komst is hij een voorbeeld en voorloper van de Christus in zijn wederkomst. Dan pas definitief. Dat zo is het echt, hoor. Nou ja, dan hebben we nog andere dingen. Moest een tempel gebouwd worden, weet je wel. Maar wat werd er gebouwd? Uitgebreid beschreven trouwens ook. Een tabernakel, het ding was nogal portable. En dus van voorbijgaande aard. En daarna kwam de tweede, die had dan definitief moeten zijn in die verhoudingen. Niettemin, er was het ook niet, want de echte tempel, ja. De echte tempel. Ja, dat zijn wij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Niet omdat wij het uitgedacht hebben, maar omdat het nou eenmaal in de schrift staat. Dus wij als gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, als eerstelingen onder het nieuwe verbond, in afwachting van de wederkomst van Christus en de openbaring van al deze dingen, wij worden geacht een volk van eerstelingen te zijn en daarom een volk van priesters en daarom in de symboliek één tempel. Woonsteden Gods in de geest, of hoe de diverse uitdrukkingen dan maar mogen luiden. Dat is waar het over gaat. En precies zo was Adam zelf niet degene die komen zou volgens Genesis 1, maar het zou Christus moeten zijn. De zoon van Adam, zoals de Heer zich noemt. En eigenlijk uitsluitend noemt. De zoon des mensen. En Adam dus was de voorloper. Hij was wel, er wordt weliswaar van hem gezegd, ziet, het was zeer goed. Dat is ook zo. Maar volmaakt was het niet en af was het ook niet. Daar staat ook nergens dat het zo was. En als later Seth geboren wordt, dan staat er dat Adam een zoon kreeg naar zijn beeld en gelijkenis. Naar het beeld van Adam. Dat staat er echt. En bovendien, mocht dat allemaal niet voldoende zijn, we hebben natuurlijk toch altijd de nieuwtestamentische uitspraak dat de eerste mens uit de aarde is en dat wij, u en ik, het beeld van de aardse mens, het beeld van Adam dragen. Dat is niet het beeld Gods en ook niet het beeld van Christus. Je kunt hoog springen, je kunt laag springen, je kunt 500 bladzijden filosofie voortbrengen om aan te tonen dat de mens toch eigenlijk Gods beeld en gelijkenis is. Er verandert niks aan die enkele duidelijke Bijbelse uitspraken die zeggen dat het niet zo is. En mijn spiegel zegt het ook. Terug dan even naar Hebreeën 1, waar dan achter elkaar drie van die uitdrukkingen staan. De eerste twee zijn in elk geval duidelijk. Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, wat niks zou betekenen als u dat ook was van nature. Dan kun je die vers rustig uit je Bijbel weglaten, want het betekent het niks. Dan zou het hooguit betekenen dat hij mens is. En dan moet ik u zeggen, nou daar gaat het eigenlijk niet eens over. Want waar het in bijzonder om gaat, is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods en gesteld is officieel tot zoon van God en dus tot eerstgeborene. En dus als tot vertegenwoordiger van de Godheid als zodanig. En in de praktijk betekent dat, dat waar God zich manifesteert, al of niet zichtbaar, daar hebben wij van doen met de Heer Jezus Christus. Meer is er niet. In de praktijk althans niet. En daar gaat het om. En dat is niet alleen wat hier staat natuurlijk. Begrijp je me goed, in de rest van Hebreeën 1 wordt verwezen naar oudtestamentische schriftplaatsen die allemaal naar deze dingen vooruitwijzen. Dat wil zeggen, het is niet maar een stelling van de schrijver hier, maar het is gewoon ontleend ook aan oudtestamentische profetieën. Dat is gewoon de conclusie daaruit, er is niks moeilijks aan. En die sla ik voor de gelegenheid over. En hetzelfde vonden wij ook al eerder in Hebreeën 2... waar de vraag gesteld wordt, wie is dan die mens, weet u wel, die mens uit Genesis 1, wie is dan die mens uit Psalm 8? En het antwoord is, wel, die mens is inderdaad Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die mens uit Psalm 8 met eer en heerlijkheid gekroond, nadat hij een weinig minder dan engel geworden was, dat is inderdaad Jezus. En er staat bij waarom het allemaal zo ging. Namelijk, hij zou eerst moeten lijden en sterven, daar kom ik wellicht nog op terug, om inderdaad de dood te overwinnen en daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Met dank aan een uitdrukking uit Timotheus bijvoorbeeld. Maar niettemin, om die mens gaat het en om zijn geschiedenis. Uitdrukkingen van gelijke strekking, ik zal proberen daarin volledig te zijn, vinden wij ook in Colossense 1. Dat is een paar bladzijden terug dus. Colossense 1. Waar de apostel schrijft aan gelovigen uiteraard. En zegt dat wij, vers 12 van Colossense 1, dat wij danken de Vader, God dus. Wij danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven, dat wil zeggen de erfenis. Feitelijk dat wat beloofd was, maar vooruit. God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, ter onderscheiding van de duisternis waarin de natuurlijke, dat wil zeggen de ongelovige mens, leeft. God heeft ons bekwaam gemaakt, zie, daar is het werk Gods, in en aan ons. God heeft ons bekwaam gemaakt en dus in staat gesteld om deel te hebben aan deze erfenis, aan de vervulling van Gods belofte. God namelijk, vers 13, die ons getrokken heeft, God die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, zijn geliefde Zoon. God heeft dat gedaan. God trekt ons uit een duistere wereld, een wereld vol onwetendheid. Nou ja, vol onwetendheid kan natuurlijk niet, hè? Dat is hetzelfde als leeg, namelijk. Er is geen licht, er is niks, namelijk. Een duistere wereld, een onwetende wereld. U weet wel, ik heb u als vaker deelgenoot gemaakt van mijn hilariteit, zal ik maar zeggen, dan als ik weer eens programma's voorbij zie komen midden in de nacht op Discovery. U weet toch wie de bedekking wegneemt? Wie Discovery? Nou goed. Discovery, waar dan vastgesteld wordt dat er vroeger toch heel wat was. Te midden van de mensheid waarvan wij nu geen flauw idee meer hebben. Dingen die wij niet begrijpen, vind ik altijd leuk. Ze hoeven mij niet uit te leggen wat het was en hoe het zit. Ik vind dit voldoende. De mensen wisten wat en er was van alles waarvan wij geen weet meer hebben. Nee, precies, maar dat zegt de Bijbel ook. Het licht is weg. De mens is in duisternis en in onwetendheid achtergebleven. Het is mij vriendelijk verzocht om niks lelijks te zeggen over de moderne wetenschap. Dat doe ik dus ook niet. Maar wat ik van de moderne wetenschap vind, wil ik u wel vertellen. Niks negatiefs erover. Met alle respect ervoor. Maar het probleem is dat het volledig buiten proporties gegroeid is. En in mijn gedachte, u mag me dat kwalijk nemen als u dat wil, met alle respect voor de wetenschap, ik meen het echt, beschouw ik het niettemin toch als een soort van kankergezwel. Dat meen ik echt. Het groeit en het groeit en het groeit. Het wordt, ik zeg toch niks lelijk, het is hartstikke groot. Daar gaat het toch om. Dat het groot is in onze wereld. Het gaat om dat het groot is. Ja, het is verbazend groot. Dat doet me trouwens ook een zuurdeesem denken. Maar het laat het hart vruchteloos. Het maakt de mens niet tot meer dan hij van natuur is. Het vult zijn hart niet. Het kan ook absoluut geen bevrediging geven. Het maakt de mens geen betere mens. Hij kan misschien steeds meer, want dat is dan dankzij de wetenschap. Ik ontken dat ook niet. En bij gelegenheid maak ik er ook dankbaar gebruik van. De mens kan meer, maar de mens wordt niet meer. Daar gaat het maar om. En er zijn anderen geweest, dat waren niet christenen zoals ik. Die zeiden gewoon, nou ja, hoe dat zit met de ontwikkeling van de mens, dat is makkelijk genoeg. Hij weet steeds meer van steeds minder. Dus als het zo doorgaat, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook niet uitgevonden, daar gaat het ook niet om. Maar zo is het nou eenmaal. Dat kan iedere waarnemer kan dat gewoon zo vaststellen. Het vult de mens niet. Het zou dus niet de functie van religie innemen. En dat doet het tegenwoordig in onze westerse samenleving wel degelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, waar het om gaat is dat juist wij als gelovigen van Gods wegen verlicht worden. U weet u nog de eerste belofte, voor zover ik hem heb kunnen vinden in de Bijbel. De eerste belofte in de Bijbel is, er zij licht. En daarna 2 Korinthe, maar daar kom ik zo. 2 Korinthe, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met licht. En dat licht is niet onwetenschappelijk, integendeel. Maar het is niet wetenschap om wetenschap. Het is licht opdat wij zouden komen tot kennis van het wezen der dingen. En daarmee tot kennis van het wezen Gods. Daar gaat het om. En de wetenschap heeft er nog nooit in geslaagd om door te dringen tot het wezen der dingen. Eenvoudig omdat men het wezen der dingen niet beschouwt als onderdeel van de natuur, de schepping, of hoe dat maar heet, maar als onderdeel van de verschijnselen. En daarom valt het buiten de wetenschap. Maar het is God. Of beter nog, wat praktischer, dat is Christus. Want daar gaat het allemaal om. Door hem heeft God de eeuw, de kosmos en de eeuw gemaakt. Om hem gaan al die dingen. En zolang hij geen rol speelt in het geheel van de kennis van de mens, naar de onze niet, want je kan er redelijk mee aan de kost komen, je kan erin lesgeven, zeg ik altijd, en meer van dat soort dingen, je kan er die tijd mee vullen. Ik bedoel, echt niet lelijk, Al weet ik dat het bij wetenschappers altijd lelijk overkomt. Maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar ik bedoel gewoon, het is een leuk ambacht. Een prachtige ambacht, populair ambacht ook. Maar niet meer dan dat. Je wordt er niet een beter mens van. Je komt niet werkelijk tot kennis. Het hart blijft vruchteloos. Sterker nog, in de praktijk hebben velen mij verzekerd dat het precies andersom werkt. Hoe meer men weet, hoe minder men weet. En in plaats van dat men antwoorden krijgt op vragen, krijgt men alleen maar steeds meer vragen. En raakt men helemaal verdwaald. Dat is wat in de praktijk, niet altijd, maar wel heel dikwijls gebeurt. Men zou daar gewoon eerlijk in zijn. Maar wat ons betreft, Paulus zegt, God, die danken wij. God namelijk, die ons getrokken heeft. En het is dezelfde vorm als die van gesproken heeft uit Hebreeën 1 vers 1. Het betekent dus, God is dat gaan doen en doet dat nog steeds. Hij trekt ons nog steeds uit de duisternis. Hij wil dat in ieder geval doen. De vraag is alleen in hoeverre wij toestaan. Maar fundamenteel, God die ons getrokken heeft uit de duisternis, uit een ledige wereld, uit een zinloze wereld, en overgezet heeft, en dat nog steeds doet, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus dat wil zeggen, uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Maar dat was de uitdrukking die de apostel Petrus gebruikt. Wij zouden verkondigen de deugd desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Licht. Het enige is dat menselijke wetenschap wellicht de mens tot eer strekt. Ik ontken het ook niet, ik denk ook dat dat zo is. Maar daarna voeg ik er meteen aan toe dat dat voor God nou eenmaal geen betekenis heeft. Dus wat moet je ermee met als alle mensen je eren? Cum laude. Met lof. Ik ben maar klaar mee, wat moet je ermee? Als iedereen zegt dat je zijn beste vent, zijn beste man en beste vrouw bent. Nou en? En wat dan nog? Dat zou je dan toch moeten verzilveren eerst. En daarvoor moet je dan ook nog een goed zakenman zijn. En daarna, ja, wat moet je met al dat zilvers, denk ik dan altijd maar weer. Ik heb wel enig idee hoor, begrijpt u me goed. Ik ben er ook niet vies van. Kun je non olet, maar laat maar zitten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Er is ook niks mee mis. Maar op termijn, wat moet je er eigenlijk mee? Daar gaat het over. Een van de eerste dingen die ik altijd, nou, laatst, ik heb er laatst niet meer veel aan gedacht, maar ik heb er tientallen jaren aan gedacht, dat ik dacht, ik wou dat ik geld had. Dat meen ik. En een van de argumenten die ik daarvoor had was, daar kun je heel wat wijsheid mee kopen. Dat meen ik echt. Want als je wat weten wil, dan kon je dat wel eens veel geld gaan kosten. Dat meen ik ook echt hoor. Ik kan het u beter niet vertellen, maar mensen denken altijd dat de boeken die ik heb, dat ik die van mijn vader geërfd heb. Dat is voor een deel ook wel waar. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel ik er zelf aan heb moeten uitgeven voor het zover was. Want ik kon er ook niet op wachten. Dan zei mijn vader, dat hoef je niet te kopen. Als ik dood ben, krijg je dat. Dan zeg ik, ja, maar dat duurt mij te lang. Oh. Ja, dat zeiden we dan zo tegen elkaar. Hoe gaat dat? Zou je gedacht zijn wat het kost? En ik heb het nog dikwijls dat ik tegen boeken oploop dat dan, nou ja, dan moeten mijn laatste centen bij elkaar gevist worden, de laatste collecte, en dan kan ik het net betalen. En dat is echt waar. Gewoon omdat je wil weten. Dat kost geld. En een beetje fatsoenlijke cursus volgen, wetenschap volgen, kost net zo goed geld. Ja. En als dat kan, dat is mooi natuurlijk. Maar om al die dingen gaat het natuurlijk niet. Waar het gaat om kennis, omdat dat een bezit is wat je kunt verwerven. Dat is wel een ontastbaar bezit, maar het is wel een bezit wat volledig 100% je eigendom wordt en deel wordt van je wezen. En je raakt het ook nooit meer kwijt. Ook niet bij de dood, om zo te zeggen. Je neemt het mee. En wat we ons nu aan kennis verwerven, en dus aan kennis van het woord van God, in het bijzonder, dat nemen we mee. Het is onvergankelijk. Bovendien, kennis zeg ik altijd, omdat de Bijbel het ook zegt, kennis is gemeenschap, is deel hebben aan. Dat is niet wetenschappelijke kennis in het hoofd, dat is niet data, zal ik maar zeggen, die opgeslagen liggen in het permanente geheugen, of wat het maar wezen mag. Het is in de praktijk altijd een slecht floppy, maar laat me zitten. Maar het gaat om deel hebben aan. Dat verandert ons leven. En daarom hebben wij het woord Gods ontvangen. En daarom is het zo dat terwijl God zelf officieel deze wereld heeft losgelaten, zoals we al eerder even in het voorbijgaan hebben vastgesteld, en deze wereld dus in duisternis is achtergebleven, dat niettemin wij die ons tot de Heer wenden, ons door hem laten roepen, inderdaad door hem geplaatst worden in het licht en hem met zijn licht schijnt in onze harten. Dat is wat hij doet. En in de praktijk is het actieve werk van de Heer Jezus Christus in ons leven. Ik zat hier zaterdagmiddag te kijken wie er hier allemaal binnenkwam. En vele van u ken ik en andere ken ik niet. En omdat er toch niks anders te doen zit ik als te denken, ja, dat is die en die. Die komt daar en daar vandaan, zus en zo. En dan komt er nog een heleboel mee, soms. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat die mensen hier bij ons in Woepertaal samenkomen rondom de Bijbel. En eerlijk gezegd, dat denk ik van minstens de helft van u. De andere helft heb ik nog niet over nagedacht. Hoe is het toch mogelijk? En van mezelf denk ik precies hetzelfde. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ik daar moet staan? Hoe bestaat het? Er is maar één antwoord op. Hoe dat kan. Ik vind het een uitdaging voor de filosofen. Nog altijd, hè, om daar antwoord op te geven, buiten de Bijbel om. Hoe kan het? Zijn wij een club van gelijkdenkende mensen, afkomstig uit dezelfde milieu, hetzelfde opleidingsniveau enzovoorts? Gaan we toch houden? Absoluut niet. Wat hebben wij dan gemeenschappelijk? Nou, wat we gemeenschappelijk hebben, als het goed is tenminste, is onze onderwerping aan ons geloof in het woord Gods. En anders niks. En de rest doet die God. De rest doet Christus, die beelddrager Gods is. En die dus uitdrukking geeft aan het werk Gods. En die dus de heerlijkheid Gods plant in onze harten, zoals het dan weer op een andere plaats staat. En daarom danken wij die God, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Een God die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Want hoe dan ook, ik heb groot respect voor al die mensen, zeg ik ook altijd. Hè. Ik heb groot respect voor die mensen in de wereld die zo vaardig hun weg weten te vinden in de duisternis. Ik heb groot respect voor blinden die niettemin zich weten te redden en zich op uitstekende wijze weten te redden in het leven. Maar ik persoonlijk, ik prefereer gewoon te kunnen zien en te wandelen in het licht. En dan is al dat gescharrel van die blinden in het duister eigenlijk toch maar een zielige vertoning. Heb ik het nou goed gezegd? Kun je er nog groot respect voor hebben, maar het is een zielige vertoning. En dat vind ik dus, ja. Ik denk dat het zo is. Rondscharrel in een duistere wereld en dan zich op de borstlanen zeggen, maar we vinden hier goed de weg. En voor zover we het nog niet weten, binnenkort, wat we nog niet weten, weten wij morgen. Het gaat tegenwoordig heel hard, met vereende krachten enzovoort. Het moet allemaal lukken. In gedachten zie ik weer Kennedy voor me, alle respect voor Kennedy. Maar goed, John F., weet u wel, zo van, we gaan met z'n allen naar de maan. Dan denk ik, ja, dat klopt. Moet lukken. We gaan met z'n allen naar de maan. Maar ik had wel eens een boekje over sterrenkunde gelezen en toen dacht ik, ja, de maan, nou en? De maan, nou en? Hoe was het ook weer, 375.000 kilometer of zo, als ik het goed onthouden heb. Ik had nooit plannen in die richting, dus ik heb het niet goed onthouden. Maar als je een klein beetje idee hebt van wat de heren wetenschappers ons als sterrenkunde voorhouden, dan valt een reisje naar de maan helemaal buiten het hele kader van ruimtevaart. Heeft met ruimtevaart niks van doen. Dat is even een stapje opzij zetten, heel voorzichtig, zoals ik er nou achter de kant wil doen. Dat van geen enkele betekenis. En als u me nou niet begrijpt, komt het omdat u van die sterrenkunde dus inderdaad nog nooit wat gehoord hebt. Dat is echt helemaal niks. En als we vroeg of laat misschien een keer naar Mars of Venus gaan, of van mijn punt naar Jupiter of zelfs Pluto, dan nog is dat helemaal niks. Dat is echt waar. Hoezo ruimtevaart? Wat begin je aan? Wat een onwijsheid. Met alle respect voor dat het lukt. Natuurlijk heb ik dat. Ik heb die hele nacht ook opgezeten. Kijken naar Grititularen, zo. Die dan weer zei, nou ja, het duurt nog even. Of weet u dat nog of niet? Ook voor uw tijd, nou goed. Laat me zitten, maar het stelt echt allemaal niks voor. Daar waren mensen dan mee bezig. Alleen om zijn eigen ego op te krikken, denk ik. Nog steeds met alle respect, maar het leidt toch tot niks. Het is een leuke hobby, daar heb ik ook niks tegen. Ik zeg altijd, de hobby's moeten bij voorkeur zinloos zijn. Dat zijn de leukste hobby's. Meen ik echt. Pas echt verzamelen. Maar wat wij nodig hebben als mensen, wat ons echt bevredigt, is lichtkennis van het woord Gods. Al het andere laat onze harten volstrekt leeg. Houdt ons bezig, vult onze tijd, vult ons praktische leven in de zin van de tijd. En na verloop van tijd kom je er dan vanzelf achter dat het je niks brengt. Maar wat wij nodig hebben, is dit. Licht van het woord Gods. En daaruit zouden wij onderwezen worden. Dat is wat hier staat. En dan verder in dezezelfde verse. Wij danken de Vader die ons getrokken heeft, vers 13, uit de macht der duisternis en zo. En overgezet heeft in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is die zoon uit Hebreeën 1, die gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods, weet u wel. En dan staat er, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk door zijn leven uiteraard. Ik wil het één keer heel kort uitleggen, want ik doe dat niet elke keer weer. Hè. Wij zeggen altijd, bloed is niet dood, bloed is leven. Dus de enige definitie die altijd klopt, dat is hem namelijk. Kan trouwens ook niet anders, want door iemands dood wordt niemand verlost. En in ieder geval niet van de dood. En daar zouden we van verlost moeten worden. Ik zeg altijd, als iemand voor ons gestorven is, voor onze zonden, oké. Als iemand voor ons gestorven is, ja, dan betekent het eigenlijk dat ook wij gestorven zijn, maar dan zijn we niet verlost. God is iemand voor onze dood ingegaan, maar we zouden juist van de dood verlost worden. Dat schiet niet op. De dood zou overwonnen moeten worden. Want wij zijn verlost, niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding uit de dood. Zegt Hebreeën 2 ook, hè. Opdat hij door de dood heen, heb ik u al voorgehouden, opdat hij door de dood heen, doorheen de dood zijn lied zou doen, degene die het geweld des doods had. Zijn sterven, zijn dood was weliswaar noodzakelijk. En het was ook ongetwijfeld in plan God zeer goed, maar het was nog niet af. Want de voltooiing van het een en ander ligt in de opstanding van Christus. Wat de apostel Petrus predikt op de Pinksterdag, om dat dan maar als voorbeeld te nemen, de eerste officiële toespraak na de opstanding van Christus, is niet deze Jezus is gestorven, dat hoefde hij ook niet te prediken, dat wist trouwens ook iedereen, het was een historisch feit, het was trouwens ook onveranderlijk, maakte verder niks uit. Hij zegt, natuurlijk, gij hebt hem gekruist. Maar de prediking is, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft hem die Heilige Geest die hij beloofd had, belofte, komen we nog op. God heeft hem die Heilige Geest gegeven. En God heeft hem onvergankelijk leven gegeven, zegt de apostel Paulus later expliciet. God heeft hem gezet in de hemel. Dat is de blijde boodschap. En daar leven we uit. En dus wij zijn verlost door zijn bloed. Dat wil zeggen, door zijn actieve, levende, stromende bloed. Zijn leven namelijk. Zijn activiteit, want het is zelfs praktisch leven. Niet maar leven in essentie als abstract begrip. Bloed is praktisch leven. Namelijk leven in beweging. Zoals bloed alleen bloed is eigenlijk fundamenteel. Zolang het in beweging is, is zijn functie doet. Zijn functie vervult in het lichaam. Dat is het idee. Kortom, in de welke wij de verlossing hebben door zijn leven. Verlossing waarvan? Nou, punt 1 van de dood natuurlijk. Want daar moesten wij van verlost worden alsnog. En dus in de welke we hebben de verlossing door zijn bloed. En dus hebben wij namelijk de vergeving der zonden. Daar leven wij uit. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Want, zei Johannes vervolgens, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, daar gaat het hier ook over, reinigt, niet reinigde. Dat mag dan zo zijn, er staat reinigt. Reinigt ons van alle zonden. En het andere vers, dat is 1 Johannes 1 vers 7, dit, en dan zal ik 1 Johannes 1 vers 9 ook citeren. Waar staat, indien wij onze zonden belijden. En dan staat er niet, hij is genadig en barmhartig om ons de zonden alsnog te vergeven. Maar er staat, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Hetgeen betekent dat wanneer God ons de zonde vergeeft, is dat niet omdat hij voor de gelegenheid, omdat u zo'n aardig mens bent, met de hand over zijn hart strijkt, dan wel uw zonde door de vingers ziet en zegt van laat het niet weer gebeuren. Helemaal niet. De rechter namelijk is getrouw En dus betrouwbaar. En rechtvaardig, hij hanteert het recht. En hij als rechtvaardige rechter zegt, ik vind geen schuld in u. In jou, in u en mij dus, hè. Of begrijpt u dit niet? Dat is makkelijk genoeg, want volgens die hemelse boekhouding zijn al onze zonden al weggeboekt door het oordeel dat kwam, de straf die kwam over het oordeel dat kwam over de Heer Jezus Christus. En daar werden onze zonden weggedaan aan het kruis van Golgotha. En daar waar wij daarmee instemmen en waar wij dat accepteren, deze handelwijze van Gods wegen, begrijp je goed, deze juridische handelwijze van Gods wegen, daar kunnen wij nooit meer veroordeeld worden voor onze zonden. En dus wij hebben de verlossing, namelijk wij hebben de vergeving der zonden en der misdaden. En als wij niettemin het lef hebben, dan wel de noodzaak voelen om tot God te gaan en te zeggen, ja, maar ik heb wel gezondigd. En ik heb erg spijt van wat ik gedaan heb. Wel, indien wij dat doen, niet omdat dat strikt noodzakelijk is, maar mochten we, indien wij dat doen, u kent toch Nederlands? Dus niet op voorwaarde dat, maar in geval dat. In geval wij niettemin, hoewel wij de vergeving der misdaden of der zonde hebben, indien wij niettemin toch onze zonde aan hem beleiden, zegt hij niet, ga nou gauw weg, ik wil het niet horen, want het was al geregeld. Daar schieten we niks mee op. Daar hebben wij niks aan. Want we willen er toch graag wel over praten. We willen dingen geregeld hebben. Want we willen niet alleen af van onze schuld, maar ook van ons schuldgevoel. Vraag dat maar aan uw psychiater, wat het verschil is. En dus indien we onze zonde beleiden, dan is hij getrouw aan zijn woord. En getrouw aan zijn werk. Dan is hij rechtvaardig dat hij onze zonde inderdaad niet toerekent. En dat u ons reinigt van elke ongerechtigheid. Dat is in Johannes 1 vers 9. Nou ja, en vers 7 natuurlijk. Maar lees hem maar eens na. Hier in Colossense en ook in Efeze 1 wordt veel korter door de bocht gegaan. Daar staat gewoon, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Nou, ik citeer het altijd uit Efeze 1, die ken ik iets beter uit het hoofd. Maar hier staat precies hetzelfde. En mijn vader placht te zeggen, ik herinner me dat nog goed. Die zegt, er staat, we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En er staat niet naar de rijkdom van ons berouw of naar de rijkdom van onze belijdenis of iets dergelijks. Dat zei je toch? Precies. Efeze 1. Naar de rijkdom zijner genade. En we zijn niet overgeleverd aan de genade en de barmhartigheid God zozeer, maar we zijn overgeleverd aan de rechtvaardigheid en de trouw Gods. Dat God genadig en barmhartig is, heeft hij eenmaal definitief bewezen. Hij heeft zijn liefde aan ons bewezen, zoals de Bijbel dat ook uitgebreid zegt. God die rijk is in barmhartigheid enzovoort, naar de grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, die God, inderdaad, daar gaat het om. En dat heeft hij eenmaal geregeld en sindsdien en op grond daarvan is hij getrouw en rechtvaardig. En wanneer wij vergeving van zonde van hem ontvangen of aan hem vragen, doen wij niet eens een beroep op zijn genade en barmhartigheid, maar doen wij als het goed is beroep op zijn trouw en rechtvaardigheid. Zo staan wij ervoor. En dat is dus een blijde boodschap. Terug naar deze versen dan. Vers 14 van Colossens 1. In de welke wij de verlossing hebben door zijn leven, namelijk de vergeving der misdaden. Kan niet missen, als je dood bent, heb je geen vergeving der misdaden en ben je niet verlost. Dus, door zijn bloed, door zijn leven. De vergeving der misdaden. Hem namelijk, Christus, de Zoon uit vers 13, de welke het beeld is van de onzienlijke God. God kan niet gezien worden. En als God toch gezien wordt, ziet men zijn aangezicht. Als je dat technisch moet vertalen, dat woord uit het Hebreeuws, dan vertaal je met oppervlak. Het wordt namelijk ook gebruikt voor het oppervlak van de zee. Maar het aangezicht is de buitenkant. En de buitenkant gods is niks anders dan het beeld gods. En het beeld gods is dus gewoon niks anders dan Jehovah. Want zo heet hij in oud-testamentische tijd. In elk geval, en in onze nieuw-testamentische tijd hebben wij geleerd dat die Jehovah in de praktijk niemand anders is dan Jezus de Messias. En dus de Heere, Jehovah namelijk, de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij is het beeld des onzienlijke Gods. En vervolgens, hij is de eerstgeborene aller creaturen. De gedachte is namelijk niet aan een oude schepping, maar aan een nieuwe schepping in de eerste plaats. Want de idee is, dat, want het staat in het Oude Testament allemaal al, dat God een nieuwe schepping zou maken. En de idee is dat deze mens, Jezus van Nazareth, de eerste mens is die deel uitmaakt van deze nieuwe schepping. En dus heet hij de eerstgeborene aller creaturen. Dat hij wellicht ook de eerstgeborene is in een oude schepping. Ja, dat is waar, dat natuurlijk. Daar staat hij trouwens verderop ook. Maar daar gaat het niet primair om. Het gaat om de opstanding van Christus, zodanig dat hij niet maar terugkwam, zeg ik altijd, in deze oude wereld en in dit oude leven. Maar het was een opstanding zodanig dat hij aan de andere kant van de dood opstond, om zo te zeggen, en daarmee een nieuwe schepping werd. Dat is ook wat Paulus uitgebreid zegt in Romeinen hoofdstuk 6. Als hij zegt, wel, hij is gestorven, hij inderdaad, maar hij is der zonde. Eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. De dood heerst niet meer over hem. En Paulus herhaalt het de andere gelegenheid in Handelingen hoofdstuk 13. Dat hij opgestaan is zodanig dat hij niet meer tot verderving zal wederkeren, heeft hij aldus gezegd. En dan komt volgt een citaat uit Jesaja 55, ga ik verder niet op in. Maar gaat om het beginsel dat al die anderen die ooit volgens de Bijbelse geschiedenis opgestaan waren uit de dood, zijn allemaal gewoon opnieuw gestorven. Of ze daar blij mee waren, dat hangt van de omstandigheden af, zullen we maar zeggen. Maar wat de Heer Jezus betrof, hij stierf eenmaal en stond op eenmaal en hij sterft nooit meer. De dood is in hem en door hem overwonnen. Dat is het idee. En hij is dus een nieuw schepsel geworden. Want er bestond nog niet zo'n schepping. En dus is hij de eersteling aller creaturen, alle schepselen betekent dat. Of gewoon de eersteling dergenen die ontslapen zijn, uit 1 Korinthe 15. Of gewoon de eersteling van een nieuwe schepping. Inclusief eerstgeboorterecht. Inclusief dus alle rechten en plichten en alle heerlijkheid die daarbij hoort. En daar gaat het om. En dus die eerste mens van een nieuwe schepping, dat is de eerste mens die beelddrager Gods is. En als God dus zegt, nou even met terugwerkende kracht, als God dus zegt in Genesis 1, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis, heeft hij het niet over die wereld of schepping, zo u wilt, waarin wij nu leven, maar heeft over een nieuwe schepping die hij maken zou. Dat is een snel verhaal. We zitten nog na te denken, en wetenschap te bedrijven, we zitten nog na te denken over Genesis 1 enzovoort, die eerste verse, hoezo in het begin schiep God de hemel en de aarde, en hoe kan je nou dagen en nachten hebben voordat er zon en maan zijn, en al dat soort dingen meer, en langzamerhand lezen we dan toch maar verder, maar het gaat al lang over een nieuwe schepping, terwijl wij nog bij het begin van die oude zitten. Ja, zo gaat dat. Want hoe dat nou precies zit met die oude is van minder belang. Waar het om gaat is wat God doet. Het gaat er niet om of we begrijpen hoe hij het doet. Het gaat erom of wij geloven dat hij het doet. Dat is een heel ander ding. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daar verschijnt ene Adam. En wij allen weten dat dat onmogelijk Gods beeld en Gods gelijkenis kon zijn. En hij bleek het ook inderdaad niet te zijn. En daarna volgt meteen de belofte, nee, maar er komt een ander, zaad van de vrouw, die zal de kop van de slang vermorzelen. En met een beetje goed inzicht, als je dan toch je verstand wil gebruiken om wetenschap te bedrijven, zeg ik altijd. En een beetje inzicht zou je toch moeten begrijpen dat de kans nu toch wel heel groot is dat het zaad der vrouw uit Genesis 3 de definitieve Adam is uit Genesis 1. Ik kan makkelijk praten, want ik heb het laatste bladzijde van het boek ook al gelezen. Dat is makkelijk praten, denk ik altijd. Maar dan toch, het zou niet voor het eerst zijn als ik in de Bijbel iets lees waarvan ik denk, God, dat had ik zelf kunnen bedenken. Dat ben ik echt. Niet uit mezelf, maar gewoon op grond van wat je uit de Bijbel al weet. Dat ik dat niet eerder gezien heb. Had ik ook kunnen weten, natuurlijk. Logisch. En daarna ga je uitzoeken in hoeveel schriftplaatsen je die waarheid die je net gevonden hebt al gemist hebt. Omdat het daar ook al stond en daar ook al, en je hebt er altijd overheen gelezen. Zo werkt dat toch? Maar als de Heer het nodig vindt om je iets te laten zien, dan doet hij dat. En als de Heer het nodig vindt dat je iets nog niet weet, dan zorgt hij daar ook voor. En als je daarna de dingen toch leert verstaan, omdat hij ze je geeft, dan denk je, goed bestaat dat ik er altijd overheen gelezen heb. De kans is groot dat het ook de bedoeling was. Zo van, er zijn eerst belangrijke dingen nog. Dat kan heel goed hoor. Dat weet ik niet, maar dat kan heel goed. Ik kan het rustig zeggen, want ik ben niet verantwoordelijk voor uw kennis van de schriften. Dat doet de Heer zelf al. Aan hem zijn we ook verantwoording verschuldigd. In ieder geval, nog even terug naar Colossense 1. Hij is het beeld des onzienlijke Gods. Vanaf zijn geboorte in Bethlehem, nee, vanaf zijn opstanding uit de dood. En datzelfde geldt natuurlijk ook in Hebreeën 1 vers 3. Dit zijn geen uitspraken over de eeuwige zoon binnen de drie eenheid van de Godheid. In de eerste plaats, die dingen bestaan helemaal niet. In de tweede plaats, het blijkt dat het niet zo is, want zijn uitspraken over de opgewekte Jezus van Nazareth. Die heb je toch, hè? De zoon Gods, inderdaad. Die in zijn opstanding de uitdrukking is van het wezen Gods en de mens dus naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Nou goed, om het lijstje min of meer compleet te maken, lees ik u ook Colossense 1 vers 19. Nou ja, ik zou al die tussenliggende versen moeten lezen, maar we zijn alweer zo'n beetje aan het eind van de avond. In vers 18 staat dan dat hij inderdaad is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dat is namelijk als eerste van Gods wegen opgewekt, definitief uit de dood, opdat daarmee zijn eerstgeboorterecht voor eeuwigheid. In een nieuwe schepping dus, voor altijd zou vaststaan. De vraag naar wie was de eerste, het antwoord daarop is niet twijfelachtig, zal ik maar zeggen. Maar daarna staat er, vers 19, want het is wel behagen geweest, des vader staat er niet, maar vooruit, hè. Het is wel behagen geweest, wiens welbehagen, ja, van die vader uiteraard, van God. Maar het is God, het is de bedoeling geweest, is eigenlijk het idee. Zo was de planning altijd al. Waar het vandaan komt, is eigenlijk bijzaak. Dit was de gedachte, het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Het idee is dus dat het altijd al de bedoeling was dat die volheid des vaders of de volheid der Godheid tot uitdrukking zou komen. Niet in Adam, Seth, Enos, Kenan, Halal, Jered en zo, alle 75, die ken ik niet uit mijn hoofd. Maar zo dat hele rijtje langs tot aan de Heer Jezus. Nee, het is de... Zijn vader is welbehagen geweest dat in hem, in Jezus Christus, al de volheid wonen zou. En die volheid woont in hem, wel, niet sinds zijn geboorte op aarde, want u weet, toen had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar die volheid woont in hem sinds zijn opstanding uit de dood. En hier in ditzelfde verband staat dit natuurlijk ook. En dus, de opstanding van Christus is in de praktijk niks anders dan de vervulling van wat je kan beschouwen als Gods belofte, dat hij een mens zou maken naar zijn beeld en gelijkenis. Uit Genesis 1. Dus toch. Nou, daarna noem ik voor de volledigheid, want dat probeer ik min of meer, noem ik ook nog even Colossense 2, vers 8. Daar staan dezelfde dingen die ik vanavond en bij andere keren ook al gezegd heb, waarvoor ik me altijd denk te moeten excuseren. Maar vooruit dan maar, ik lees alleen vers 8, waar staat: ziet toe dat niemand u als diefstal, als een roof, vervoeren, dat wil zeggen misleiden, niet voeren namelijk leiden, maar vervoeren, misleiden namelijk. Ziet toe dat niemand u als roof misleiden door de filosofie. Nou ja, als er een wetenschap bestaat, is het filosofie. Nou, aan filosoof hoef je dat niet uit te leggen, dus dat scheelt weer. Dus kan ik meteen door. Zie toe dat niemand je als roof vervoeren door de filosofie. Namelijk, want het en wat nu volgt heeft gewoon de betekenis van namelijk. Namelijk ijdele verleiding. Lege, ijdele, lege, inhoudsloze en dan zinloze verleiding. Het is namelijk altijd overlevering der mensen. Dat wat de mensheid overleven, die filosofie. Die menselijke wijsheid, wijsbegeerte, vertaalt men de term eigenlijk, hè, filosofie. Maar het komt altijd uit de mens zelf. U weet hoe het is met filosofie. Filosofie is namelijk niet primair gebaseerd op verschijnselen. Filosofie is primair gebaseerd op het denken van de mens. Het creatieve denken van de mens. Hij denkt zich theorieën uit. Gewoonlijk over dingen die met verschijnselen nauwelijks iets van doen hebben. En dus waar komt het vandaan? Uit het hart. Weet u nog wat we gelezen hebben? Ik meen zaterdagavond meteen al. Het komt uit het hart. Ze profiteren uit hun hart, maar niet uit mijn mond, zei de Heer over de valse profeten. Ze hebben zelf wat bedacht. Met de beste bedoelingen. Ik zeg toch niks lelijks. Met de beste bedoelingen, natuurlijk. Maar u weet hoe goed het is met alles wat goed bedoeld is. Als dat gezegd moet worden dat goed bedoeld is, dan deugt er gewoonlijk helemaal niks van. Dat begrijp je toch? Ik vind die dingen wel leuk eigenlijk. Maar het komt uit de mens zelf voort. En het is knap. Je kunt er bewondering voor hebben van wat de mens kan uitdenken. Dat heb ik ook. Maar gewoonlijk is het lijnrecht in strijd met het eenvoudige, dat meen ik ook nog, het eenvoudige woord God. Want de Bijbel is zo moeilijk niet. Voor wetenschappers geen dankbaar onderwerp hoor, die Bijbel. En omdat het dat niet is, maakt men hem zeer ingewikkeld vervolgens. Want dan lijkt het tenminste wat. Dat meen ik echt. Zo'n moeilijk boek is het niet. Het is nogal gesloten voor de natuurlijke mens. Hij is blind voor Bijbelse goddelijke waarheid. Om nogal wat redenen. Maar moeilijk is het niet. Integendeel. Maar zie toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie, namelijk ijdele verleiding, namelijk overlevering der mensen, namelijk eerste beginselen der wereld. Wat noemen ze filosofie? Heel eenvoudige filosofie. Wat moet een mens doen met zijn leven? Hij moet zo snel mogelijk zien te komen tot kennis van goed en kwaad, want dan wordt hij als God. Ik weet dat het niet wetenschappelijk klinkt, daarvoor is het te kort en te simpel. Daar heb ik eens eerder iets over gehoord, Bos. Over iets wat te eenvoudig was en daarom niet wetenschappelijk. Iedereen kon het schrift begrijpen, weet je nog? Het proefschrift, iedereen kon het begrijpen. Dus werd in twijfel getrokken of het wel wetenschappelijk verantwoord was. Ja, goede publicatie kan nooit wetenschappelijk zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar u weet nog wel, de filosofie, de religie van de mens is altijd komen tot kennis van goed en kwaad. Wat dan goed en kwaad is, is in verschillende milieus inderdaad verschillend. Maar het beginsel is gelijk. Komen tot kennis van goed en kwaad en zo opklimmen tot God. Zo worden als God. En alle filosofie zit zo in elkaar. Zie toe dat niemand u misleiden, stelen eigenlijk. Laat je niet roven door menselijke wijsheid. Laat je niet roven door filosofie, ijdele verleiding, overlevende mensen, eerste beginsel der wereld. En niet naar Christus. Men zou namelijk naar Christus geleid worden en niet misleid worden, in een doolhof terechtkomen door menselijke filosofie. En iedereen die iets weet van filosofie of van theologie, zou toch op zijn minst moeten toegeven dat het een doolhof is. En daarna zijn er nog enkele die zeggen, maar het is wel een doolhof. Maar ik kom er wel uit. En die hebben er dus belang bij om het doolhof zo ingewikkeld mogelijk te houden. Want des te meer kunnen zij zich op de bas slaan en zeggen, maar ik kom eruit. Ik begrijp het. Moet ik gewoon vergeten, anders ga ik namen noemen. Nee, daar ken ik een heleboel voorbeelden van. Zeker wel. Maar dat doe ik nou niet, hè. Men zou namelijk geleid moeten worden naar Christus en volgens ditzelfde vers, Colossenzen 2 vers 8, gebeurt dat niet door menselijke filosofie en zelfs nooit niet. Er wordt ook geen uitzondering gemaakt. Men wordt geleid naar Christus, maar dan moet men zich niet laten leiden door menselijke filosofie. Men zou geleid worden naar Christus namelijk en niet naar de mens, want in hem en niet in de mens dus, in hem, vers 9, woont al, dat wil zeggen heel de volheid der Godheid. En dat ik daar ophoud met lezen, is omdat ik nu geen tijd meer heb, was ik wel van plan, maar ik heb nu geen tijd meer. Ik heb nu geen tijd meer om het woord lichamelijk uit te leggen, dus dat moeten we maar even voor ons uitschuiven. Maar de gedachte is dat die volheid der Godheid woont in Christus, ja, in zijn lichaam namelijk. Maar dan zijn we nog even niet uitgepraat natuurlijk. Maar in ieder geval in Christus. En daar gaat het maar om. Dat is wat beloofd was en dat is wat vervuld zou moeten worden. Of vervuld is inmiddels. En wij zouden dus tot hem gebracht moeten worden. God heeft gemaakt die mens naar zijn beeld en gelijkenis, ons tot voorbeeld en vervolg op het verhaal, want dat kan ik natuurlijk best wel even verklappen, het vervolg op het verhaal, is dat er ieder die deel heeft aan Christus en aan zijn leven. Populair gezegd, dat elke gelovige deel uitmaakt van die nieuwe mensheid, niet de eerste, maar de definitieve en dus tweede mensheid, de tweede Adam. Dat betekent dus dat u en ik als gelovigen geacht worden beelddragers Gods te zijn, dan wel te worden. Niet op grond van wat wij door geboorte zijn, maar op grond van wat wij door wedergeboorte geworden zijn. Maar daarover hebben wij het uiteraard weer morgen, en dan gaat u natuurlijk opruimen. Maar ik had nog één tekst willen noemen, en die noem ik alleen. Dat is inderdaad die van 2 Korintiërs, geloof ik. Want dan heb ik dat lijstje min of meer volledig, anders verwijder ik het mezelf dat ik het ene vers niet genoemd heb. Dat was 2 Korinthe 4, waarvan ik vers 6 reeds enige malen uit het hoofd geciteerd heb, naar aanleiding van Genesis 1 vers 3. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, kan niet missen, verwijzen naar Genesis 1 vers 3. Die God heeft in onze harten geschenen en doet dat dus nog, het is weer diezelfde grammaticale vorm, hè. Heeft geschenen, in de zin van hij is ermee begonnen en doet dat nog steeds. Heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting, licht. Der kennis, maar kennis is licht. Der heerlijkheid, maar heerlijkheid is ook licht. Gods, en God is licht. Zodat er bij elkaar toch 4 woorden staan voor licht, waarmee hij schijnt in onze harten. En dan in het aangezicht van Jezus Christus, maar de gedachte is dat Jezus Christus het aangezicht Gods is. Alleen staat hier heel kort geformuleerd en daarom voor velen van ons wat lastig. Maar niettemin, dat is wat hij doet. Dat licht, met dat licht in onze harten schijnen. Maar nou 2 versen daarvoor. Daar staat in vers 4 dat de God van deze eeuw. En dat is uiteraard de slang uit den hof. De duivel. Dat de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, dat ligt dus, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Hier staat dus ook gewoon dat wat de natuurlijke mens betreft, dat hij verblind is geworden, ziende blind is en horende doof, hoe dat maar heten mag, daar zorgt de duivel wel voor. Het is soms denk ik dat de duivel de mens op al die zijspoortjes stuurt, waarna de mens zich erin beroemt dat hij die zijsporen zo goed kan volgen, enzovoort, dat hij er zoveel van terecht brengt. Maar het is alleen maar afleiding van de waarheid en van het licht, van bijbelse waarheid, en dus van Christus zelf. Andersom staat er natuurlijk, dat wanneer wij gehoor geven aan het woord Gods, is het die Heer zelf die met dat licht in onze harten zou schijnen. Dan kunnen wij ons nergens meer in beroemen, hij is het die het doet. En ik persoonlijk prefereer dat uiteraard. Maar let even op over het evangelie, hè? Het eind van vers 4 van 2 Korinthe 4. Opdat hen niet bestralen, dat is licht. De verlichting, dat is licht. Van het evangelie, de blijde boodschap, is uiteraard licht. Der heerlijkheid, maar heerlijkheid is immers een synoniem voor licht. Alleen maar gewoon een Bijbelse encyclopie, hoor. En dan van Christus, die we allen kennen als het licht der wereld, en anders wachten we weer tot het 25 december is, dan weten we dat allemaal weer. Van Christus licht, die het beeld Gods is, en God is licht. En Christus is dus het afschijnsel, staat hier ook, van de heerlijkheid Gods. Net als in Hebreeën 1 vers 3. En hij is het beeld Gods. En de blijde boodschap, het evangelie, heet hier het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Wat is dus de inhoud van het evangelie? Christus, het beeld Gods, de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Voor degene die het nu is opgevallen dat we hier al jaren over hetzelfde onderwerp spreken, dan zeg ik hartelijk dank voor het compliment. Want wij hebben geen andere boodschap. Er is namelijk geen andere evangelie. Het evangelie is het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En daar hebben wij het dus altijd over. En daarna had ik moeten noemen Nog een paar versen eerder, maar daar kom ik dan morgenochtend wel op. Dat is 2 Korinthe 3, het laatste vers. Want we doen de Bijbel van voren naar achteren, van achter naar voren, weet je wel. Want daar staat dat naarmate wij op deze wijze in contact, dan een gemeenschap, komen met deze Christus die het beeld Gods is, zal die heerlijkheid Gods, die tot ons komt via Christus die zijn uitstraling is, zal die heerlijkheid ook op ons overgedragen worden. En zullen wij, staat er, naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Zodat daar ook gewoon staat dat wij, dat waar wij de Heer Jezus Christus als beeld Gods leren kennen, dat ook wij daardoor beelddragers Gods worden. Niet aan de buitenkant, maar daar gaat het ook nooit om. Helemaal never. Maar wel naar het hart. Dat is dus de verandering van de mens zodanig dat hij beelddrager Gods wordt. En daarover hebben wij het dan weer morgen vroeg.